De oplossing voor mijn land is, hoe pijnlijk het ook klinkt, is dat we de Taliban moeten accepteren nu, op dit moment. Want niemand gaat nog in strijd met ze nu. Niemand durft ook in strijd met ze te gaan.
Kan niet, bestaat niet is een podcast over mensen die het onmogelijke mogelijk maken. Die tegen alle goed bedoelde adviezen in, toch hun droom achterna gaan. In aflevering 2 spreken we met Harris, een Rotterdamse ondernemer die toch richting Afghanistan vertrok, terwijl iedereen op de vlucht sloeg voor de Taliban.
Ik ben Harris, 30 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Afghanistan en ik woon al sinds mijn vierde in Nederland. En sinds 22, 23 jaar in Rotterdam.
Echt een Rotterdammer.
Ik ben echt een hart en nieren Feyenoorder.
Ah, lekker man. We zitten hier ook op te nemen naast de Kuip, dus dat is hartstikke goed. Hey, ik vertelde je net, ik volg jou een hele tijd al op Instagram.
Ja.
En ik weet ook helemaal niet waarom, want we kennen elkaar helemaal niet. Maar dat boeit ook helemaal niet. En dus ik herken je verhaal. Jouw leven bestaat uit een voor en een na. Hè? Dus vertel even over het voor. Wat deed je voor dat je met je grote reis begon, zeg maar?
Ja, wat ik eigenlijk nu nog steeds aan het doen ben. Ik zit al heel mijn leven in de entertainmentindustrie, in het nachtleven van Rotterdam. Ik ben hier eigenlijk, het nachtleven van Rotterdam heeft me eigenlijk heel erg veranderd als persoon. En dat ben ik nog steeds.
Ja.
En ja, de persoon na de reis is, is een stuk dankbaarder geworden voor hetgeen wat je hebt gezien eigenlijk in de afgelopen 7 weken, wat ik heb meegemaakt in Istanbul, maar ook in mijn eigen land. Alles zien en meemaken en lezen. En het voelt gewoon alsof de grond van je voeten weggaat of zo.
Ja.
Ik bedoel, hoe zou jij je voelen als Nederlander als je land helemaal werd ingenomen door een stelletje terroristen, zeg maar.
Ja.
En dat je denkt van, wat gebeurt hier? We zitten gewoon in 2021, maar hoe dan?
Ja. Nou, wat ik interessant vond is dat jouw leven, voordat je naar je land terugging, organiseerde je feestjes. En ik volgde jou op Instagram. Ik zag vaak heel mooie plaatjes, vrolijke plaatjes, mooie mensen, mooie locaties. Je deed allemaal coole dingen. Ja. En dus ik had een beeld van jou van, weet je, partyboy.
Ik leef eigenlijk al heel mijn leven in twee werelden. Ik leef met verschillende petjes op. En als ik straks in de club ben in het weekend, ja, dan ben ik een heel ander mens dan dat ik hier bij jou zit. Of dat ik in Istanbul ben bijvoorbeeld. Of in Afghanistan straks hopelijk.
Ja.
Dus ja, en dat, daar heb ik al heel mijn leven al mee te dealen. En ik heb het mezelf aangeleerd om, ik zeg altijd tegen mensen die me niet kennen of tegen mensen die me ook kennen van, je moet een boek niet beoordelen op zijn kaft.
Ja.
En dat hebben wel heel veel mensen bij mij altijd al gedaan. Dus ja, mijn leven is een en al party. Maar ook een stukje bewustwording van wat er om me heen gebeurt. En ik heb dat echt wel in de gaten. Alleen ja, ik kan moeilijk in de club even over humanitaire hulp gaan hebben.
Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat vind ik juist interessant. Maar daar komen we straks nog op dat het gewoon twee dingen zijn. Ja. Waar je allebei heel veel aandacht aan besteedt. En die allebei waarschijnlijk heel even lief zijn. Want je eigen bedrijf heb je ook zelf opgebouwd.
Ja.
En wat ik ervan zie is het succesvol bedrijf. Je doet mooie, maakt mooie dingen waar mensen heel veel plezier aan beleven.
Ja.
En wat je nu met je thuisland doet, waar we zo op komen, is een ander ding. Maar daar krijgen we weer ander soort energie van terug, denk ik. Hey, maar wat ik dus, je organiseerde die feesten en ik las, Ik vond mij kwam ook een stuk online ergens tegen over jou, dat jij bezig was, zo 2019 denk ik. Oké, ik heb die feesten gedaan, ik wil nog wat anders doen, ik wil een restaurant oprichten. Vertel daar eens over.
Ik heb de afgelopen paar jaar heb ik heel veel in Azië gereisd.
Ja.
En daar heb je van die foodbars, van die kleine foodbars. En op een gegeven moment in de coronaperiode, net toen alles dichtging en de loop naar de afgelopen paar weken, dacht ik van, hey, ik wil toch naast hetgeen wat ik nu al doe, want het nachtleven hou je niet heel je leven vol, wil ik toch wat anders doen. En toen kwam ik op het idee van een foodbar en kwam ik in de foodhallen terecht, ook hier verderop.
Ja.
Dacht ik van, nou, misschien is het gewoon leuk om hier mijn foodbar te openen. En zodoende begon het idee allemaal met brainstormen, met mijn team zitten, met de designer, met iedereen die er direct wat te maken mee had. En toen kwamen we op het punt van, oké, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat we content hebben? Want dit is een heel, heel nieuw concept. Ja, en iedereen die ik aankeek zei van, ja, nou, dan moet je naar Afghanistan gaan en ja, content maken. Want dat is het meest exclusieve.
Ja.
In plaats van het vanuit Google te halen of andere restaurants te zoeken en hun content te stelen voor in het begin. Nou, en de volgende dag boekte ik mijn ticket eigenlijk zonder überhaupt bij na te denken van, hey, hoe en wat. Tuurlijk, ik wist wel, mijn oom was daar, dus ik had hem, die ook hier woont, dus ik had hem een bericht gestuurd van, is het veilig om te komen? Ja, tuurlijk, er is niks aan de hand. En dat was, ik denk, 4 weken voor de val van Afghanistan. Dus ik denk, voor de val van Kabul, ik denk, ja, ik boek het gewoon en ik zie wel wat er gebeurt de komende 4 weken.
Ja, ja. Een Afghaanse restaurant, hoe ziet de Afghaanse keuken eruit?
Ja, Afghaanse keuken is heel veel rijst en vlees. Dus ik hoop dat je van rijst en vlees houdt.
Ja, tuurlijk.
En heel veel kruiden. Wij gebruiken echt voor onze keuken gebruiken we bizar veel kruiden. En dat maakt onze keuken ook gewoon zo uniek. Er zijn in Rotterdam momenteel 3 restaurants. Hella hier aan de overkant.
Ja.
Je hebt Kite in de stad. En je hebt nog eentje hier in de buurt. Maar dat zijn allemaal wel wat grotere restaurants. Wat uitgebreidere menus. En bij mij was het meer van, ik wil een kleine foodbar met, weet je, / cocktails, barretje, echt mijn eigen mensen.
Ja.
Maar Afghaanse keuken is gewoon echt vooral, in het algemeen is het vooral rijst en vlees. Ja.
En probeer je daarin ook wat van je thuisland terug te laten komen?
Ja, dat is wel de bedoeling, want toen ik ook in Istanbul zat en bezig was met alle, met hetgeen wat ik daar deed, kwam ik natuurlijk ook op ideeën, hield ik contact met diegene die het ontwerpt. En die zei ook van, misschien is het leuk als we het combineren nu met elkaar. In eerste instantie hadden we niet de gedachte om heel veel traditionele dingen eruit terug te laten komen. Maar nu met de val van Kabul en wat er aan de hand is in Afghanistan, was het juist wel heel sterk om bepaalde elementen terug te laten komen. Ja. Uit onze cultuur, uit de tradities. En te kijken hoe we dat tot een hele complete puzzeltje van kunnen maken.
Ja, ja. Oké. Dus nu komen we langzaam bij dat ene moment. Jij hebt het plan, ik ga een Afghaanse restaurant beginnen en terecht zeg je van, nou, dan moet ik daarheen om daar, nou ja, alles op te snuiven, te fotograferen, na te denken, te proeven en dat neem ik mee en daar ga ik mijn concept omheen bouwen. Een supergoed idee. Jij boekt je tickets op het moment dat alles nog gewoon eigenlijk veilig was.
Ja, het was gewoon echt prima.
Ja, en op dat moment, de shit hits the fan.
Ja, nou ja, het verlangen om naar Afghanistan terug te gaan. Ik was er voor het laatst in 2009. Mm-hmm. En het verlangen om terug te gaan was al heel lang bij me. En op een gegeven moment kwam corona, vluchten, gewoon, weet je, niks ging meer. Dus ik dacht, oké, dan ga ik wel na corona. En toen dit moment zich voordeed, dacht ik van, ik ga niet langer nog wachten of nadenken of whatever. Ik boek gewoon en ik zie wel. En ja, binnen 4 weken stond heel het land op zijn kop.
Ja.
Terwijl alle grootste inlichtingendiensten van de wereld, die gaven nog 3 maanden de tijd.
Ja.
Ik herinner me nog een interview van Joe Biden. Die zei, ja, mijn diensten hebben gewoon Kabul nog 3 maanden tijd gegeven. Dus het komt goed, maak jullie maar geen zorgen. En 3 dagen later was de Taliban in Kabul al. Dus zo snel ging het eigenlijk.
Ja. Wat eigenlijk een beetje het probleem was inderdaad. En wat jij ook uitdraagt als je jou volgt in je stories en zo, is van onwetendheid.
Ja.
Expres of niet expres. En van, jongens, er gebeurt van alles, maar niemand doet er wat aan.
Ja.
Ik moet eerlijk bekennen, ik heb het gezien. Maar dan toch gaat dat niet verder als het zien en zeggen van, wat, deze wereld is fucked up, weet je. Jij komt daar vandaan, je hebt je roots, je familie daar.
Ja.
Dus je ziet langzaam, binnen een aantal dagen zie je land gewoon overlopen worden door de verkeerde mensen.
Ik heb gewoon scenario's voorbij zien komen waarvan ik dacht van, this shit isn't happening, zeg maar. Dat de Amerikanen hand in hand met de Taliban werkten om mensen geëvacueerd te krijgen. Had jij zoiets gedacht op 9-11, 20 jaar terug?
Nee.
Dus ja, en mijn land inderdaad, die gewoon overgelopen was. En de sleutel van Kabul was gewoon op een presenteerblaadje overhandigd aan de Taliban. Van, weet je wat, hier heb je het stad, hier heb je het presidentieel paleis. Oudu, snap je?
Ja.
Iedereen die in de regering werkte, was als eerste weg. iedereen had gewoon zijn eigen hachie. En mensen die wat meer netwerk hadden, wat meer connecties, die konden eerder weg dan de rest. Privéjets, geld, weet je, alles. Maar degenen die overgebleven waren en die nog steeds daar zijn, zijn gewoon onschuldige burgers. Die het slachtoffer zijn van oorlog, van corruptie, van armoede, van alles.
Ja, kijk, de geschiedenis van Afghanistan is natuurlijk begonnen met 9-11. Toen is daar van alles opgegooid. En de laatste jaren ging het best wel goed.
Ja, nou ja, Afghanistan heeft een hele rijke geschiedenis. Al de afgelopen 50 jaar hebben we een behoorlijk lange geschiedenis. Als we het daarover moeten hebben, zijn we denk ik nog wel drie dagen niet klaar. Ja, andere podcast. Maar de afgelopen 20 jaar... kijk, niemand is blij met buitenlandse inmenging in zijn land. Maar helaas waren wij afhankelijk van buitenlandse inmenging. Toen Amerika Afghanistan binnenviel, was dat voor Osama Bin Laden. Terwijl het is achteraf bewezen dat Afghanistan er nooit wat mee te maken heeft gehad met 9-11. En Osama Bin Laden is en was nooit een Afghaan, weet je. Een Saudi-Arabier die zich ergens in de bergen van Pakistan schuilhield.
Yeah.
En men dacht dat hij in Afghanistan was. Maar goed, wij zijn daar de dupe van geworden. Uiteindelijk, Amerika valt Afghanistan binnen met de hulp van waaronder Nederland en alle andere NAVO-landen. Oké, Taliban weg, Bin Laden weg. Maar ze bleven er wel 20 jaar. En we werden afhankelijk van ze. Met wel bedoel ik gewoon de regering. De Afghaanse regering zat vol met corruptie. Zat vol met miljoenen dollars die niet naar de burger gingen, maar die gewoon in hun eigen zak gingen. En dat heeft er nu voor gezorgd dat er straks gewoon een van de grootste humanitaire crisis van de wereld plaatsvindt, waar men nog steeds de ogen voor dicht doet.
Ja.
Ik bedoel, die pak een beetje €40.000 die ik had opgehaald, dat is niks. Dat is echt een schrijnend bedrag ten opzichte van hetgeen wat er nog steeds aan de hand is in Afghanistan. Er komt de winter aan. Alle fondsen, alle hulp is gewoon stopgezet, omdat de regering nog niet is erkend. Ja, en wie is de dupe weer van? De burger.
Na de break vertelt Harjes verder over zijn ongelofelijke reis richting Afghanistan.
Hallo Moto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola Smartphones. Motorola maakt slimmere technologie voor iedereen. Kijk maar eens naar de Motorola Edge 20. Een 5G-toestel met een subtiel design van slechts 7 mm dik. De nieuwe Motorola Edge 20 stelt je in staat je verhaal te vertellen met de 108 megapixel camera en de foto's die je kunt bekijken op het 144 Hz beeldscherm. Er komt dus een moment dat jij je ticket hebt, dat het echt gevaarlijk wordt en dat er dus mensen van Afghanistan weggingen, maar jij, Harjes, uit Rotterdam zegt, ik ga erin.
Nou ja,
dat was het jouw kan niet, bestaat niet moment.
Ja, klopt.
Iedereen zei tegen jou, gozer.
Je wil niet weten hoeveel appjes en telefoontjes ik in dat weekend heb ontvangen van mensen, van vrienden, van familie, van niet gaan, waar ben je mee bezig, bla bla bla. Mijn ouders vooral. Maar ik had mijn ticket eigenlijk op 16 augustus geboekt, op die maandag.
Ja.
Maar omdat ik wist dat iedereen wist dat ik zou gaan op die datum, en omdat ik zoveel geld had opgehaald, dacht ik van, weet je wat, ik ga stiekem een dag eerder zetten. Zodat ik gewoon, niemand weet het, ik kom daar aan, ik doe mijn ding en ik ga zo snel mogelijk weer weg. Dus ik had de periode dat ik daar zou blijven, had ik al verkort. En ja, God knows, ik stond op Schiphol, op Amsterdam Airport, en ik vroeg nog aan die dame van Turkish Airlines van, luister, ik heb nog een doorvlucht straks naar Kabul. Hoe zit het ermee? Want je hebt vast wel het nieuws gelezen. Nee meneer, er is niks aan de hand. En als er wat was, dan had je 24 uur van tevoren wel gehoord dat we het zouden annuleren.
Mm-hmm.
Nou, ik land in Istanbul en ik zet mijn telefoon aan. Allemaal appjes van en nieuwsberichten dat de Taliban Kabul heeft overgenomen en dat de president is weggevlucht. En dat de situatie erger is dan 4 uur. Binnen 4 uurtjes, hè. 3,5, 4 uurtjes. Ja, en een uur later kreeg ik een mailtje van Turkish Airlines van uw vlucht is geannuleerd. En op dat moment wist ik van, oké, als met dit officiële bericht betekent het dat de airport gewoon klaar is, zeg maar.
Ja.
Dat het nu wel gevaarlijk is. Ja, en toen zat ik vast in Istanbul. En vervolgens de uren daarna, de dagen daarna, al die beelden, al die verhalen, alles wat er gebeurde. De komst van de Taliban, de dagen ervoor. Men wist, de bevolking in Kabul, de burgers wisten dat er een stilte voor de stormmoment was. Ze wisten dat de Taliban onderweg was richting de stad. Alleen ze wisten niet wanneer het moment zou aankomen dat ze de stad zouden binnenvallen. En ja, op een gegeven moment vielen ze binnen. En zonder enige slag of stoot of zonder enige geweld te hebben gebruikt, zijn ze gewoon de stad binnengevallen. De president was al gevlucht. Alle regeringsmensen waren weggegaan. En ze konden gewoon hun ding doen. En dat was gewoon het meest pijnlijke. Van oké, 20 jaar lang, wat is er gebeurd in die 20 jaar? Waar is al dat geld naartoe gegaan voor de wederopbouw, voor defensie, voor het leger? Weet je, militairen hadden 3-4 maanden geen geld gehad. Dat was de reden. Geen salaris gehad. Ze hadden hun familie niet gezien, hun kinderen niet gezien. Voor hun was van, weet je wat? Hier heb je onze geweren. Doe jullie ding. Wij gaan lekker naar onze families.
Ja.
Zo was het voor de Taliban heel makkelijk om het land over te nemen. Maar ja, het begon allemaal bij de peace deal van Trump. Die was het ook op een gegeven moment van, oké, weet je, Amerika is lang genoeg in Afghanistan geweest. It's time to say goodbye. Dat heeft hij ook gedaan.
Ja, dus je zat in Istanbul.
Ja.
En niet in Kabul.
Nee.
Hoe ben je nog in Kabul terechtgekomen?
Ik zelf ben niet in Kabul terechtgekomen. Ik heb na 2 weken in Istanbul heb ik een manier gevonden om het geld in Afghanistan te krijgen. Je hebt een jarenlange business van Hawala, heet het. Dat is ondergronds bankieren, zeg maar.
Ja.
Dus dan geef je het geld aan iemand in bijvoorbeeld Rotterdam. En die heeft dan weer een contactpersoon in Kabul. En die geeft dan weer het geld daar vrij. Dan kan je het weer pakken. Dus zo werkt het systeem. Dus op een gegeven moment vond ik iemand in Istanbul die ook gelukkig bereid was om grote bedragen te sturen. En zo lukte het me om het geld in Afghanistan te krijgen.
Ja.
En ik had gelukkig mijn tante daar nog, die daar vast zat eigenlijk, die ook daar vanuit, zij woonde sinds november 2020 in Istanbul. Die was daar 2 weekjes, die vloog daar 31 juli er naartoe om wat zaken te regelen, haar huis, alles te regelen en weer terug te komen. En die zat daar vast, dus misschien was het ook zo voorbestemd achteraf. En op het moment dat het laatste deel van het geld bij haar aankwam en klaar was, vond ik voor haar een commerciële vlucht en kwam ze terug. Dus het was echt perfecte timing eigenlijk. En zij heeft toen in al die dagen, ik denk in de vijf weken dat ze daar was, dat ze daar extra was, totdat alles weer een beetje normaal werd, heeft ze echt heel veel mensen kunnen helpen met het geld, met het gedoneerd geld. Dus achteraf was ik wel blij dat zij daar vast was komen te zitten.
Zij was jou eigenlijk daar.
Ja, zij was mij daar.
Jij kon niet binnenkomen. Maar eigenlijk was je er wel door je tante.
Ik kon wel binnenkomen, alleen het was veel te gevaarlijk. Ja. Ik moest dan vliegen naar Islamabad, naar Pakistan of naar Tajikistan. En dan moest ik via het land gaan.
Ja.
Maar dat was veel te gevaarlijk voor mij. Vooral met iemand met een Nederlands paspoort. Dat soort mensen herkennen ze meteen, snap je? Dus dan. En misschien doen ze je niks, maar het was gewoon veel te. Op dat moment was het. Taliban was er net. Je wist niet wat ze zouden doen bij de grens. Er was al een hele chaos bij de grens, omdat iedereen natuurlijk weg wilde. Dus die risico nam ik niet.
Nee.
Weet je, het risico om met vliegtuig te gaan, meteen in Kabul te landen en weg te gaan van de airport, dat was veel easier dan even nog via 2 andere landen het land binnen zien te komen.
Je had geld opgehaald voor de mensen in Afghanistan. Dat ben je al begonnen op een moment dat het verkeerd ging, toen je nog in Nederland zat.
Ja, klopt.
En hoe heet die stichting?
Stichting wat nu inmiddels online is, live is, destijds niet, heet Stichting Omid. En Omid betekent in het Afghaans hoop. En ook in het Engels dan hoop. Dus. En de reden dat ik het die naam heb gegeven is omdat ik iedereen die ik sprak de afgelopen weken dat ik in Istanbul was, of verhalen vanuit Afghanistan, is dat iedereen nam het woordje hoop in zijn verhaal mee. Van, ik heb toch nog de hoop dat het ooit op een dag goed komt.
Ja.
Met ons hier in Turkije, maar ook met het land.
Ja.
En toen dacht ik, oké, nou, dan is dit wel de perfecte naam.
Daarvoor. Dus je hebt die stichting opgericht en toen ben je mensen gaan benaderen van, jongens, weet je wat, er is iets ergens aan de hand. Dit is mijn land, help me.
Nou ja, nee, toen, toen ik begon met die donaties, toen was er nog helemaal geen sprake van een stichting of iets. Toen begon ik het gewoon uit eigen initiatief. Ik maakte een tiki link aan. Ik zette het in mijn Instagram bio. Ik postte wat op mijn feed. En zo begon het balletje te rollen. En toen hadden mensen van Funix, waar ik een hele goede relatie mee heb, hadden het opgepikt. En ik kwam in de ochtendshow bij Fernando. En zo begon het balletje te rollen.
Ja. Funix is een urban radio zender.
Ik heb als fotograaf voor hen gewerkt. Heel lang. 2-3 jaartjes.
Ja.
Dus ik heb daar nog hele goede warme banden mee. Ja. En met hun allemaal ook een vriendschap gebouwd. Dus op een gegeven moment kreeg ik van hun allemaal van Funix op kantoor een berichtje. En hebben zij mij eigenlijk de eerste push gegeven. Wat je ook wel nodig hebt in deze met zulke acties.
Ja.
En ik ben natuurlijk blij dat ik door middel van mijn netwerk, wat ik de afgelopen jaren heb gebouwd, een bepaalde fanbase of een bepaalde netwerk heb gebouwd.
Precies, ja.
Die gewoon achter me stond met hetgeen wat ik deed.
Ja, dus je hebt een heel mooi bedrag opgehaald. Je zegt, oké, mooi bedrag, maar je kan er weinig mee. En jouw tante was jouw exponent in Kabul.
Ja.
En wat heb je met dat geld gedaan, maar waar is daar dan behoefte aan? Wat moet er met dat geld gebeuren? Is dat eten of is dat...
Het is vooral eten, want op dit moment zijn er 18 miljoen Afghanen die geen eten hebben.
Dat is heel Nederland.
Ja, dat is bijna heel Nederland. Ja. Die niks te eten hebben. Dat is dus de helft van de bevolking. Die lijden aan ondervoeding. Kinderen vooral, waarvan... Ik denk van die 18 miljoen zijn er ongeveer 11 miljoen die in acute noodsituatie zitten. En daarvan is dan weer 1/3 kind. Dus ja... Maar dat zijn zeg maar cijfers die far from us a bad show zijn.
Ja.
En totdat we het met eigen ogen niet zien, beseffen we niet van hoe erg de situatie is. Maar mijn tante heeft het bijvoorbeeld wel gezien. Ik heb het via haar weer gezien. En het is jammer dat ik... Ik vind het nog steeds jammer dat ik Afghanistan niet heb kunnen bereiken. Want ik had zoveel content online kunnen gooien.
Ja.
Dat mensen gewoon echt met tranen in hun ogen hier in Nederland zouden zitten op de bank. Van, ik heb hier ook een kind naast me. Ja. Wat... Hoe zou ik me voelen als mijn kind op die manier zou leven of ondervoed zou raken? Weet je, er zijn gelukkig grotere organisaties zoals een UNICEF en zoals een World Food Program die er nog steeds zitten. Alleen, World Food Program heeft een paar dagen geleden gezegd dat er 200 miljoen nodig is, minimaal, om de situatie iets te kunnen verbeteren. 200 miljoen. Dus iedereen is afhankelijk van donaties, van fondsen.
Ja.
En dat terwijl alles is bevroren. Dus Amerika heeft alle assets bevroren. Europa, het Westen, WHO. Iedereen heeft alles bevroren. Omdat de regering is niet erkend. De Taliban doet niet wat hij zegt. En ondertussen, iedereen heeft een warm bed en voedsel. Maar ondertussen, degene die eronder lijden, ik ga het nog een keer gewoon zeggen, zijn gewoon onschuldige burgers en de kinderen.
Nee, maar dat de geschiedenis heeft ook bij andere crisis laten zien dat het altijd zo gebeurt. Ja. Dus je had het van tevoren al kunnen verwachten.
Ja.
Hey, en jij bent Afghaan.
Ja.
Afghaanse Nederlander, denk ik. Niet andersom.
Ja.
Het heeft jouw relatie met je thuisland ook heel erg veranderd. Tot dan toe was het een soort gegeven, denk ik. Natuurlijk had je familie daar, maar nu je zo in...
Ja, ik weet het niet. Ik heb altijd van kleins af aan heb ik een bepaalde band met mijn land gehad, met mijn eigen mensen gehad. En ik spreek de taal ook bijvoorbeeld vloeiend in vergelijking met mijn zusje of mijn broertje.
Ja.
En andere neefjes en nichtjes. Dus in die zin heb ik er altijd wel wat mee gehad. En het heeft altijd pijn gedaan dat ik... in een land ben opgegroeid met de toekomst, maar ik mijn eigen land nooit heb kunnen zien tijdens het groot worden, zeg maar, in Nederland. En mijn broertje zal het waarschijnlijk ook niet zien. Misschien mijn kinderen, maar dat weet je ook niet. En dat heeft onze generatie heel erg pijn gedaan, dat het land weer onder onze voeten vandaan is geglipt, zeg maar.
Ja.
Terwijl we zo erg hadden gehoopt van, oké, er komt binnenkort een dag dat we na corona daar naartoe zullen gaan.
Ja.
Niemand had dit aanzien komen. Weet je? En dat doet het ergste pijn. En dat is waardoor we allemaal het echt heel diep van binnen voelden. Ja. Wat er op 15 augustus gebeurde.
Ja. Ja, informatie is hierin heel erg belangrijk. Ik ben een witte Nederlander.
Ja.
Een witte Nederlander van 50.
Ja.
Dus dat is niet goed als je dat bent tegenwoordig. Nee. Maar wat ik dacht is dat van... Nou ja, maar de Afghanen willen de Amerikanen er zo snel mogelijk uit hebben. Dus toen er bekend werd gemaakt dat de Amerikanen weggingen... denk ik van nou, weet je, misschien zijn ze daar wel blij mee. Ik had die factor Taliban helemaal niet meer.
Nee, maar er waren al peace deals, die gesprekken waren al bezig. Amerika had de oude Afghaanse ambassadeur in Amerika... die hadden hun naar voren geschoven van... oké, jij bent onze spokesman.
Mm-hmm.
Jij gaat met de Taliban praten. En de Taliban wilde één iemand als hun spokesman. Dat was diegene die vast zat in Guantanamo Bay. Nou, die Molabra daar, zeg maar. Nou, die is toen gewoon vrijgekomen op verzoek van Amerika. Daar zijn die gesprekken mee begonnen in Doha, in Qatar. En uiteindelijk is die peace deal getekend. Maar die peace deal, dat is getekend zonder... überhaupt inmenging van de Afghaanse regering... De president was er niet eens bij. Bij al die gesprekken. De Afghaanse regering zat er niet eens bij. Het was alleen Amerika en het was alleen de Taliban. Dus wij hadden de wereld al gewaarschuwd op het moment dat die peace deal was getekend, maar niemand luisterde. En ondertussen hebben de Taliban gewoon een ding gedaan. Ik bedoel, ze kregen steun van Pakistan misschien op de achtergrond. Waar ze al jarenlang al deals mee hebben en gewoon steun van krijgen. En alle andere landen, ja, Rusland, China, Iran, die gaan zich echt niet mee bemoeien. Die denken van, hey,
problemen genoeg.
Problemen genoeg.
Ja.
Laat hun maar lekker hun eigen land de crisis oplossen.
Ja.
En ik denk dat de hele wereld, inclusief Nederland en Amerika, nooit meer zo'n fout gaan maken om te denken dat ze democratie kunnen brengen in een land. Want Afghanistan het heeft bewezen en laat zien van, nee, het gaat je niet lukken. Dat wilden ze doen in Irak, is niet gelukt. Dat wilden ze doen in Afghanistan, is het niet gelukt. Syrië is het niet gelukt. Libanon is het niet gelukt.
Nee. Maar wat is voor jou dan de oplossing voor jouw land? Even afgezien van de humanitaire crisis waar we het nu over hebben. Maar
de oplossing voor mijn land is, hoe pijnlijk het ook klinkt, is dat we de Taliban moeten accepteren nu op dit moment. Want niemand gaat nog in strijd met ze nu.
Mm-hmm.
Niemand durft ook in strijd met ze te gaan. En dat het land gewoon door het eigen volk moet worden opgebouwd. Net zoals we dat in Nederland doen.
Maar die Taliban blijft het probleem. Want zoals ik het begrijp is de manier van werken, noemen wij, van de Taliban. Die strookt niet met hoe de bevolking het wil. Mannen en vrouwen en dergelijke.
Nee, maar ze hadden de afgelopen 20 jaar de kans om dat te veranderen, toch?
Ja.
Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus nu moeten ze, ik vind, kijk hoe hard het ook klinkt. Niemand moet nu zeuren dat de Taliban terug is.
Nee.
Zelfs ik niet.
Nee.
Het is pijnlijk. Het is voor ons allemaal pijnlijk. En de vrouwenrechten worden geschonden. Vrouwen krijgen niet een eerlijke kans in de samenleving... als hoe het daarvoor in de afgelopen 20 jaar was. 64% van de Afghanen is onder de 25. Als zij op lange termijn een educatie krijgen... hoe wij het hier krijgen in Nederland...
Mm-hmm.
Ben ik ervan overtuigd dat dat heel goed zal zijn voor het land. De bankaire systeem moet weer worden veranderd. Weet je, dat zijn allemaal belangrijke elementen op lange termijn. En de regering moet erkend worden en er moet een inclusieve regering komen. Zodat de fondsen weer vrijkomen. Vrouwen moeten meer een prominente rol krijgen. En ik denk dat op die manier Afghanistan binnen nu en 30 jaar weer. Hè, dus dan is mijn leven ook weer voorbij. Ja. En dan is mijn kind ook misschien weer 30. Hopelijk dan...
Dus wat jij eigenlijk zegt is van jongens, we hebben nu een situatie die moeten we accepteren. En we moeten langzaam moeten stabiliseren.
Ja.
En moeten langzaamaan moeten wij gaan werken aan het langzaam veranderen van bepaalde dingen. En misschien dat de Taliban dan met ons meegroeit.
Je ziet nu een tweedeling binnen de Taliban zelf ook. Dus de meer conservatievere die 20 jaar geleden ook aan de macht waren. Maar je ziet ook een deel ervan die ook gewoon bewust is van hetgeen wat er nu aan de hand is. Dus de social media, de democratie van de afgelopen 20 jaar. En die zijn wat gematigder. En de ene deel in de provincies is nog steeds zo streng. En de andere deel die in de hoofdstad opereert, die valt reuze mee. Dus ik hoop echt dat het... Kijk, in de praktijk, als ik mijn oom spreek, dan zegt hij gewoon, er is meer veiligheid op straat. Je bent niet meer bang voor een bomaanslag. Weet je, dat soort dingen zijn...
Een soort rust.
Ja, er is een bepaalde rust onder de bevolking. Er zijn geen diefstallen meer. Vrouwen worden niet raar aangekeken. Weet je, dat soort dingen zijn bijvoorbeeld nu gewoon gone. Wat ook gewoon het voordeel is van het land.
Ja.
Maar er zijn heel veel andere belangrijke elementen op groter niveau. Die gewoon moeten worden opgelost. Zodat het land, wat jij zegt, stabiliseert. Commerciële vluchten moeten bijvoorbeeld gewoon weer kunnen. De airport moet weer worden hersteld. Zodat het vliegverkeer weer ontstaat. Economie gaat, op die manier gaat de economie langzamerhand weer naar boven.
Duidelijk verhaal.
Ja.
Ik heb je verteld, deze podcast wordt gesponsord door Motorola Smartphones.
Ja.
En ik mag van Motorola elke podcast, mag ik degene die ik interview, in staat stellen om een Motorola Edge 20 weg te geven aan iemand die veel voor hem of haar heeft betekend of die het echt nodig heeft.
Ja.
Ik heb die vraag bij jou als enige van tevoren bij neergelegd. Ik wil je er niet mee verrassen. En jij zei dat je al iemand wist. Wie gaat die Motorola Edge 20 krijgen?
Ik heb een neef, niet een biologisch neef, maar een neef van mij in Afghanistan, die nu on ground voor de stichting werkt.
Ja.
Die ervoor zorgt straks dat als er op het moment dat ik hem nodig heb voor donaties en hulp, dat hij daar gewoon klaar staat met een team.
Ja.
En hij heeft het denk ik op dit moment heel hard nodig om gewoon een goede smartphone te hebben, waar hij bijvoorbeeld content mee kan maken, waar hij kan bellen, waar hij mee kan appen, zodat hij altijd bereikbaar blijft voor mij.
Ja.
En dat ik een mobiel vanaf hier kan aansturen. Dus ik denk dat hij het op dit moment echt hard nodig heeft.
Hoe heet hij? Hoe kan je dat zeggen?
Tamim.
Tamim. Dus Tamim krijgt de Motorola Edge 20.
Ja.
Ik reageer op je mail. Dat is precies wat wij willen. Het moet
ik moet zelf ook kijken hoe ik hem uiteindelijk daar terecht krijg. Maar het komt wel goed.
Dat wordt een verhaal op zich.
Ja, ja.
Super bedankt voor je verhaal. Als afsluiting. Wat kunnen mensen doen om jou te helpen om je doel te bereiken?
Het enige wat ik kan vragen is gewoon doneren. Als ze elke maand iets kunnen missen, graag. Weet je, door middel van die stichting wat nu in het leven is geroepen door mij. Wat voor mij ook gewoon helemaal nieuw is. Ik heb nog nooit in mijn leven een stichting gehad, maar ook weer een ervaring rijker.
Ja.
Ga ik me nu proberen om op een lange termijn mezelf in te zetten voor Afghanistan. En dat is alleen maar zo gekomen door hetgeen wat de afgelopen 6 weken in mijn leven was. En dat ik op een gegeven moment besefte van, wacht eens even. Ik kan toch niet nu ineens stoppen nadat al het geld op is.
Ja.
Deze mensen hebben ons gewoon nodig.
Ja.
En niet 1 keer. Maar de Afghaanse bevolking nu, zowel in Afghanistan als buiten Afghanistan, al die vluchtelingen hebben gewoon hulp nodig. Dat is gewoon 24/7, 350 dagen per dag.
Ja.
En dat kunnen we misschien niet doen, maar alle kleine beetjes zijn welkom.
Tuurlijk.
En ik hoop dat de stichting binnen nu en een paar jaar gewoon een prominente plek heeft. En dat mensen weten van, als we het hier doneren, dan weten we waar het geld terechtkomt.
Ja.
Ik zal zelf bijvoorbeeld gewoon direct op bepaalde crisisgebieden zijn. En mensen hebben het gewoon echt, afgelopen week hebben ze precies kunnen volgen waar hun geld naartoe ging. En dat was het voordeel.
Ja.
In vergelijking met alle andere grote stichtingen, die ook gewoon toonaangevend zijn, zoals de UNICEF, en die jarenlang al in Afghanistan aanwezig zijn. Maar toch vertrouwen mensen dat van, UNICEF stopt. Maar kleinere NGO's nu, die kunnen veel meer dan de grotere NGO's. En ik hoop dat mensen dat gewoon beseffen. En het hoeft niet per se naar mijn stichting te gaan, maar zolang ze maar openstaan om maandelijks wat te kunnen missen voor deze vluchtelingen, want die hebben ons echt hard nodig.
Ja. Dankjewel voor je verhaal.
Ja, je ook bedankt.
Dit was de 2e aflevering van Kan Niet, Bestaat Niet. We danken Harish voor zijn verhaal en natuurlijk onze sponsor Motorola. Je kunt ook terugluisteren naar onze 1e aflevering met Akwasi Frimpong. Een nieuwe aflevering staat over 2 weken weer in jouw favoriete podcastplayer.